onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Psalm 77, het 8e vers. Aan u zal worden voorgelezen Openbaring 15. Ik herhaal Openbaring 15. Doch eerst luisteren we naar een gedeelte uit de Dordtse leerregels. Het tweede hoofdstuk, de artikelen 1 tot en met 5. Dus uit de Dordtse leerregels, het tweede hoofdstuk, de artikelen 1 tot en met 5.
God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid van God genoeg geschieden. Maar alzo wij zelven niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn van God bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enig geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Deze dood van de Zonen Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden, van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden van de hele wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die die geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enig geboren Zoon Gods, van eenzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarenboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn van God en van de vloek, die wij ons door onze zonden, die wij door onze zonden verdiend hadden. Voorts is de belofte van het evangelie dat een iegelijk, die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, welke belofte aan alle volken en mensen tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Openbaring 15. En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in de hemel, namelijk zeven engelen, hebbende de zeven laatste plagen, want in deze is de toorn Gods geëindigd. En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd, en die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld, en van zijn merkteken en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods. En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het gezang van het Lam, zeggende: Groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, Gij almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij Koning der Heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Want Gij zijt alleen heilig. Want alle volken zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. En na deze zag ik en zie de tempel van de tabernakel der getuigenis in de hemel werd geopend. En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend lijnwaad en omgord om de borst met gouden gordels. En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden violen, vol van de toorn Gods, die in alle eeuwigheid leeft. En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods en uit zijn kracht, en niemand kon in de tempel ingaan, totdat de zeven plagen der zeven engelen geëindigd waren.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 106, het 6e, het 7e en het 26e vers. Doch om zijn naams wil, om zijn macht. Psalm 106, vers 6, 7 en vers 26. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn twee collecten. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanavond uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in Openbaring 15. En we lezen daarvan de eerste vier versen. En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in de hemel, namelijk zeven engelen, hebbende de zeven laatste plagen, want in deze is de toren Gods geëindigd. En ik zag als een glazen zee het vuur gemengd, en die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld en van zijn merktekenen en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods. En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het gezang des lams, zeggende: groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der heiligen, wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken, want gij zijt alleen heilig, want alle volken zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Het gaat in dit hoofdstuk over de oordelen Gods, en dan letten we eerst op een lied wat gezongen wordt, en in de tweede plaats letten we op de voorbereidingen die getroffen worden. Het gaat dus over de oordelen Gods. En eerst letten we dan op een lied wat gezongen wordt. En dat zingen we vers 2, 3 en 4. Het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods. En het gezang des lams. En in de tweede plaats de voorbereidingen die getroffen worden. En dat vinden we in vers 5. En na deze zag ik en zie de tempel van de tabernakel der getuigen in de hemel werd geopend. En vindt in vers 1. En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in de hemel, namelijk zeven engelen hebbende de zeven laatste plagen, want in deze is de toorn Gods geëindigd. De toorn Gods komt tot voltooiing, komt tot uitvoering, dat wordt eigenlijk bedoeld. Dus daar gaan we nu vanavond wat over nadenken, over die oordelen Gods. En eerst horen we dan een lied. En in de tweede plaats zien we de voorbereidingen die getroffen worden. De gemeente, we hebben de vorige keer nagedacht over de graanoogst en de wijnoogst. En we hebben gezien dat de graanoogst betekent dat God zijn kinderen inzamelt. En we hebben gezien dat de wijnoogst betekent dat God de goddelozen zal verdelgen. Daar ligt in die wijnoogst een waarschuwend element voor mensen die de Heer niet kennen. Maar er ligt ook in dat verdelgen van de goddelozen een zeer vertroostend element. Want God laat dat aan Johannes zien. En God wil daar als het ware mee zeggen: Johannes, nou zit jij wel op Patmos. En dat is verdrietig. Nou wordt die gemeente in Efeze, die je mocht dienen, te vuur en te zwaard vervolgd. En dat zal allemaal nog veel erger worden. Maar dan moet je één ding niet vergeten, Johannes. Ik zal dat oordelen. En als die zonde volledig is geworden, dan hoeven Gods kinderen zichzelf niet te wreken. Maar dan zal ik die zonde, dan zal ik die zondaren leggen in de wijnpersbak van mijn toorn. En dan zal ik ze oordelen. Kijk, dat is dus voor onherboren mensen een hele aangrijpende boodschap. Dat is voor Gods kerk ook een hele vertroostende boodschap. En dat moet u eens onthouden. Dat de oordelen Gods in de Bijbel altijd die twee kanten hebben. Aan de ene kant dat waarschuwende. En aan de andere kant voor Gods kinderen. Voor al de gedachten dat ze zichzelf niet hoeven te breken, dat zal God doen. Vandaar ook dat we Psalm 137 kunnen zingen. En dat we daarin ook mogen beluisteren dat de Heere die ontzaggelijke gruwelen van de Babyloniërs zal wreken. En in de tweede plaats dat de Heere het zal opnemen voor zijn kerk en voor zijn kinderen. Dus hoe zichzelf niet te wreken. De Heere zal het opnemen. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht. En dan komen we bij hoofdstuk 15. En weer ziet Johannes een teken. En ik zag een ander groot en wonderlijk teken. Een ander. Dat is dus ook eerst een eerste. Wat wordt bedoeld? Wel, dit grijpt terug op hoofdstuk 12. En in hoofdstuk 12, daar leest u, en er werd een groot teken gezien. En u weet nog dat het ging in hoofdstuk 12 over die vrouw en die draak en dat kind. En dat die grote rode draak bezig was om dat kind, om het zijn te doden en om die vrouw te vervolgen. Van hoofdstuk 12 tot en met hoofdstuk 14 wordt een stukje wereldgeschiedenis behandeld. Hoe nu de machten van het kwaad opkomen en functioneren. De draak, het beest uit de zee, het beest uit de aarde, het grote Babylon. En straks vanaf hoofdstuk 17 tot en met hoofdstuk 20... zal Johannes zien hoe de Heere vanuit de hemel met die vier verschrikkelijke machten gaat afrekenen. In hoofdstuk 17 eerst met de Babylon, dat is het Rome, dat is een aanduiding voor de stad Rome, die de christenen vervolgt in de tweede eeuw, de derde eeuw na Christus. Daarna met de twee beesten, het beest uit de aarde en het beest uit de zee, de antichrist. En tenslotte in hoofdstuk 20 die grote rode draak die wordt geworpen in de poel die brandt van vuur en sulfer. En dan lezen we in hoofdstuk 21 de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En nu tussen hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14 vinden we hoofdstuk 15 en hoofdstuk 16. Dus vanaf hoofdstuk 17 horen we hoe de Heer afrekent met die vijanden. Eeuwig afrekent. En wat ziet Johannes nu in hoofdstuk 15 en hoofdstuk 16? Gemeente, Johannes heeft gezien allerlei ruiters. Een ruiter op een rood paard, op een zwart paard, op een vaal paard. Er ging een ruiter op een wit paard aan vooraf. We hebben gezien dat dat de verhoogde zaligmaker is. Maar na dat witte paard kwamen er oordeelspaarden. Dat was de aankondiging van de oordelen. In hoofdstuk 6. Vervolgens heeft Johannes enkele andere dingen gezien. En dan hoort hij in hoofdstuk 8 tot en met hoofdstuk 11 bazuinen. Eerst ziet hij paarden, rode, zwarte, vale paarden. En die paarden, dat is de aankondiging van de oordelen Gods. Dan hoort Johannes in hoofdstuk 8 bazuinen, tot en met hoofdstuk 11. Engelen die bazuinen. En een bazuin in het oude Israël, dat was een middel om te waarschuwen. Verschillende betekenis had een bazuin. Maar onder andere was het een middel om te waarschuwen. Dus wat hebben die engelen gedaan die op de bazuin bliezen? Die hebben gewaarschuwd voor de oordelen. Dus eerst worden die oordelen aangekondigd. Daarna gaat God als het ware waarschuwen voor die oordelen over de zonde. En tenslotte, en daar gaan we nu in hoofdstuk 15 en 16 over nadenken. Want we zullen horen over violen. Dat is geen muziekinstrument. Dat is een schaal. Hè? Schaal. Waarin je water kon opvangen of bloed. Een viool, een schaal. En nu zullen we in hoofdstuk 15 en straks in hoofdstuk 16 horen over schalen. En die worden uitgegoten. Gevulde schalen. Die worden uitgegoten op de aarde. En dat betekent wat God heeft aangekondigd. Waar de hemel voor heeft gewaarschuwd. Dat gaat ook hier in deze twee hoofdstukken gebeuren. God is zeer langmoedig. God heeft bijvoorbeeld, toen hij de eerste wereld met de zondvloed ging straffen, eerst 120 jaar lang die mensen gewaarschuwd. En Noach heeft 120 jaar lang die mensen gewaarschuwd voor de aankomende vloed. Iedereen vond Noach een beetje een vreemde man. Een beetje ja, op hol geslagen door de godsdienst. Niettemin heeft de Heer die eerste wereld 120 jaar lang laten waarschuwen. God kondigde de oordelen aan. In zijn langmoedigheid heeft God Noach 120 jaar laten preken en waarschuwen. Maar God stelt dat oordeel wel uit, maar niet af. Het oordeel is wel gekomen. Na 120 jaar. Hetzelfde zie je trouwens ook bij Nineveh. U kent de geschiedenis van Jona. Nineveh was een grote stad, een Assyrische stad. En God die kondigt de oordelen over die Assyrische stad af. God laat die oordelen ook door Jona preken en dan komt er een volksbekering. Maar daarna zijn die Ninevieten toch weer teruggevallen in dat heidendom. En is Nineveh, hoewel dat oordeel op een volksbekeer eerst werd uitgesteld, later wel verwoest. Dus vergeet dat nooit. Hè? Maar God eerst iets aankondigt, dan ook waarschuwt en dat hij dan in zijn langmoedigheid het oordeel kan uitstellen. Maar dat als God iets zegt, hij het uitstelt, het niet afstelt. En dat de Heer tenslotte die oordelen wel gaat uitvoeren. Zo liggen we allemaal dood in zonden en misdaden. En we weten dat de Heer in het paradijs heeft gezegd, en daar als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dat staat keer op keer in de Bijbel. Nu stelt de Heer dat oordeel, althans in zijn volle omvang, namelijk bijvoorbeeld de eeuwige dood voor ons, zoals we zitten nog uit. Dat is een langmoedigheid. Maar als wij rustig zo doorleven, dan is het niet zo dat van uitstel ook afstel komt. Want God die kondigt het aan, hij waarschuwt en hij voert uit. Het omgekeerde is ook waar. God belooft. God wil die belofte herhalen. En God belooft en voert die ook uit. En God doet alles wat hij zegt. En dat is nu de God van de Bijbel. Dat is de God die waarachtig is. En nu worden wij dus bepaald bij dat hoofdstuk 15. En in dat hoofdstuk gaat het eigenlijk over de voorbereidingen die vanuit de hemel worden getroffen voor de volvoering van de oordelen Gods op deze aarde. En dan lezen we in vers 1. En ik zag een ander. Dus eerst het ene teken van die rode draak en van dat kind en van die vrouw. En nu een ander groot, dat betekent eigenlijk aangrijpend, indrukwekkend. En tegelijk ook een wonderlijk teken. Een teken, dat is iets wat de aandacht trekt in de Bijbel. Het woord wijst er ook op. Dat is ook iets wat je kunt zien. Een teken, iets zichtbaars. En een teken heeft ook een oorsprong, een goddelijke oorsprong. Een teken. Brood uit de hemel, dat is ook een teken. Het manna was een teken. Dat is zichtbaar, het heeft een goddelijke oorsprong. Dat is ook hier een teken in de hemel. Zeven engelen. En die zeven engelen die hebben de laatste plagen. Die laatste plagen, daarin zal Gods toorn worden uitgevoerd. Dus wat God zei, gaat hij nou doen. En dan mogen we even stil zijn. Dacht u dat het niet stil werd? Toen het water in de zonvloed ging stijgen. En al die mensen, jong en oud, zijn omgekomen in de vloed. Dacht u dat het niet aangrijpend was toen Abraham de rook zag opstijgen uit Sodom en Gomorra, althans de plek waar die steden lagen? En dacht u dat het niet aangrijpend is, een groot en wonderlijk teken, als Johannes daar die engelen ziet, zeven, getal van de volheid, die zich gereed gaan maken om niet iets te zeggen over die oordelen. Niet te waarschuwen met bazuinen voor die oordelen. Maar zeven engelen die de toorn Gods en die de oordelen Gods gaan uitvoeren. Gemeente jong en oud. Dat voltrekt zich voor een deel in de wereldgeschiedenis. En het zal zich voor een deel ook voltrekken straks op de jongste dag. En dan zullen mensen schreeuwen. Bergen valt op ons. Heuvelen bedekt ons. Voor de toren van het Lam. En ik zag een ander groot en wonderlijk indringend teken in de hemel. God gaat zijn oordelen uitvoeren. Want de toorn Gods is geëindigd. En we zullen straks in hoofdstuk 16 wel zien hoe aangrijpend en hoe indringend die oordelen gestalte krijgen. Een gemeente, die toorn Gods is een volle hevigheid. Ja, dat is eigenlijk de eerste wereld. Voor een deel kunnen we dat daar zien. De omkering van Sodom en Gomorra, daar kunnen we het ook in zien. De verwoesting van Jeruzalem 70 na Christus, dat is ook een moment waarin die oordelen God zichtbaar en tastbaar worden. Maar die oordelen Gods, die toorn Gods, volledig. Dan moeten we naar Golgotha. Daar. Het God van God verlaten. En daar sloeg de bliksem van de toorn Gods in. Op een ontzaglijke manier. Dat is zo aangrijpend en zo indringend. Dat de Jezus heeft gebeden in de hof van Gethsemane. Indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch niet gelijk ik wil, maar u wil geschieden. Laten we nooit, ik noem zomaar een paar dingen, doen alsof dat de meest vanzelfsprekende dingen zijn. Ja, zo'n bekeerde gaat naar de hel. Je hebt nou eenmaal de hemel en de hel. Een onbekeerde, die gaat naar de hel. Ja, dat spreekt toch vanzelf. Nee. Als we dat soort woorden gebruiken, dat moeten we nooit zonder huivering doen. Let op. we mogen ze ook niet verzwijgen. We moeten ook geen evangelie brengen waarin we die ernstige zaken niet meer noemen. Want dan zouden we tekort doen aan de boodschap van Gods woord. Maar het moet ook niet zijn dat we eigenlijk zomaar te kust en te keur die woorden als verdoemenis en hel en rampzaligheid zomaar wat zeggen. Alsof dat de dingen zijn die we zo eens wat in de dogmatiek kunnen noemen. En waar we zo eens een aangename discussie over kunnen hebben enzovoorts. Nee. Mag ons best wel aangrijpen. Johannes greep het aan. De toorn Gods geëindigd. En elke keer dat ik dat doopformulier lees, dat wij en onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn. Dan voel ik toch elke keer weer die huiver. En dat zijn momenten dat je weer wordt geconfronteerd met de ontzaglijke gevolgen van de zonde en de realiteit daarvan. Dat de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Ben je er ook wel eens bang voor geworden? Dat u onverzoend God gaat ontmoeten. Zoals eeuwig zult wegzinken. In de buitenste duisternis. Dat die toorn Gods zich zal uitstorten over u. En de Heer u op de jongste dag zal vragen: vriend, ik heb je laten dopen. Heb je daarmee gedaan? Ik heb je een Bijbel gegeven. Waarom heb je die niet wat meer gelezen? Ik heb je nagewandeld in mijn huis. Waarom heb ik je zo vaak gemist? Ik heb je nagewandeld in mijn getuigenis. Waarom heb je niet wat beter geluisterd? Ik heb je laten waarschuwen en vermanen. Ik heb een bevel van bekering en geloof laten prediken. En waarom heb ik je zo weinig in de binnenkamer aan mijn voeten gezien? We gaan tenslotte wel verloren om eigen schuld, gemeente. Nee, echt. U kunt straks niet zeggen: Heer, ik was nou eenmaal verworpen. U kunt straks niet zeggen: Heer, ik was nou eenmaal met erfzonde belast. Dat zijn op zich allemaal ware dingen, maar voor Gods rechterstoel staat u schuldig. U bent geen slachtoffer. U bent ook niet zo alleen maar een feitelijk zondaar. U bent een rebel. U bent schuldig. En God wandelt u na. En daarom die toorn Gods. Die groot en indrukwekkend ontzaglijk. En voordat Johannes daar nou op doorgaat. Vers 5 tot en met en hoofdstuk 16. Is het iets anders. Vers 2, 3 en 4. Mooi, hè, die opbouw. Ontroerend ook eigenlijk, hè. Het is als waar alsof de Heer zegt: Johannes, u gaat dat ontzaglijke zich voltrekken. Mijn oordelen. Maar dan moet je eerst toch iets anders. Moet je eerst goed luisteren. En dan ziet Johannes een glazen zee. Er staat: als een glazen zee. Er zijn wat verschillen tussen de verklaarders over wat hier nu precies staat. De meest heldere verklaring vind ik eigenlijk nog dat Johannes als het ware het firmament ziet. Dus dat is wat wij zien als we naar de lucht kijken. Een grote zee eigenlijk. Het firmament. En dat lijkt alsof een zee, dus je staat zo op het strand en dan kijk je over de zee heen. Dat is een enorme vlakte, enorme ruimte. En dan glazen, kristal wat eigenlijk bedoeld. Voor God helemaal doorzichtig. Dus niet een zee zoals wij dat ons voorstellen, waar je de bodem niet kunt zien en zo. Nee, een glazen zee. Dus een zee, iets ziet Johannes waar je helemaal, waar God zo helemaal, helemaal helder, helemaal doorzichtig. Een zee, helemaal doorzichtig en gemengd met vuur. En die de overwinning hadden, vers 2, van het beest en van zijn beeld en van zijn merkteken, het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de cites Gods. Dus aan die zee, daar staan mensen. En die mensen bespelen een muziekinstrument. En die mensen die zingen. En dat is een lied van Mozes, de dienstknecht Gods en het gezang van het lam. En dat lied dat bestaat eigenlijk uit 10 zinnen, 10 dingen eigenlijk. In de eerste plaats, groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der heiligen. 5, wie zou u niet vrezen, Heere? 6, en wie zou uw naam niet verheerlijken? Want gij zijt alleen heilig. Alle volken zullen komen, alle volken zullen voor u aanbidden. En tenslotte 10, want uw oordelen zijn openbaar. Dat wordt dus daar gezongen, rondom die glazen zee. Wat wordt hier nou bedoeld? Sommige verklaarders zeggen, Johannes ziet hier in de hemel. En daar staat dan de triomferende kerk rond die glazen zee als beeld van de volkerenwereld. En de kerk des Heren heeft dan overwonnen en mag dan het lied van de overwinning aanheffen. Dat kan. En toch, gemeente, zijn er andere verklaringen en die zeggen, misschien moeten we niet iets indenken in de hemel. Dat noemt in het eerste vers wel, en ik zag een ander groot teken in de hemel. En hier bij hoofdstuk, bij vers 2 wordt er gezegd, en ik zag een glazen zee. Er staat niet in de hemel. Er staat op de aarde. Want het slot bij vers 4 is ook, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Die worden niet openbaar in de hemel, die worden openbaar op de aarde. Wat wordt hier eigenlijk bedoeld? Die glazen zee, dat woordje zee en dat woordje Mozes, die zee, dat is in de openbaring steeds het beeld van de volkerenwereld. En die volkerenwereld, de geschiedenis van de volkeren, wordt voorgesteld als een zee. Die volkerenwereld en die geschiedenis is voor God totaal helder wat daar gebeurt. Dat heeft God van eeuwigheid zo ook bepaald. En in die geschiedenis van de volkeren, daar brandt dat vuur. En het vuur is een beeld van Gods gerechtigheid. En God oefent in deze wereld, ook in deze gevallen wereld, zijn recht, zijn gerechtigheid. Daar gaat dit hoofdstuk ook over en het volgende. Dat de Heer recht doet en gericht oefent. En dat is tot ondergang van de vijanden. En te midden van die oordelen Gods horen we daar het gezang van de kerk. En dan neemt Johannes een voorbeeld uit het Oude Testament. Uit de uittocht uit Egypte. De Egyptenaren hadden de Joden in Egypte vervolgd. De jongetjes in de Nijl gegooid. En er wordt door Gods almacht dat volk verlost uit Egypte. En de Heer verdrinkt de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee. En naar aanleiding daarvan zingt Mozes een lied van verlossing op de aarde. En zo zingen Gods kinderen. Zoals Mozes en Israël werd verlost uit Egypte. Zo zingen Gods kinderen rond die oordelen Gods. In de zee van deze wereld. De liederen der verlossing. Dat begint hier in deze wereld. En dat wordt straks voortgezet in de hemel. Willen we een paar van die liederen noemen? Het lied van Mozes heb ik u genoemd. Ik zou het lied van Deborah kunnen noemen. Romeinen 8, het slotgedeelte. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Ik zou u Paulus kunnen noemen, die in de nacht in de gevangenis van Filippi Gode lofzangen zat te zingen. Gemeente, die zangers bij de glazen zee. Dat zijn de liederen in de eerste plaats. Van verlossing die Gods kinderen hier zingen. In deze verloren wereld. In deze onder de zonde zuchtende aarde. En die liederen der verlossing. Hebt ons Goden gekocht. Die liederen. Hoe zien die er nou uit? Wat is nou dat nieuwe lied wat de Heer zijn kinderen leert? Waarover het hier in de eerste plaats gaat. Hier op aarde. Vervolgens straks in de hemel. Ja, dan moet u die 10 woorden nagaan. Dat er nou staan. Hè? Zullen we het eerste zinnetjes nemen van dat lied. Dan lezen we in vers 3 dat er gezongen wordt: groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere. Dat is een zinnetje dat komt uit de Bijbel, uit de Psalmen, Psalm 92 vers 6, Psalm 98 vers 1, Psalm 111 vers 2. Gods kinderen verlost worden. Dat is dan de taal van hun leven. Wat wekt de Heere dan in hun hart en in hun ziel? Is dat de taal van de mensen? Zijn dat de dingen die wij tegen elkaar zeggen? Of zou dat de taal van de Bijbel zijn? Wat zijn nou de meest zuivere, schriftuurlijke en bevindelijke tonen? Is dat niet de taal van Psalm 116? God heb ik lief, van die getrouwe Heer. Is dat niet de taal van Psalm 42? Er komen al Gods kinderen op de leerschool van de Bijbel. Dat is toch zoeter dan honing en dan honingzee. Dat maakt toch wijs tot zaligheid. En dat is toch meerder waard dan het fijnste goud op aard. Hebben u dat ook al ondervonden? Dat de dichter zong van 56, roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Kobrugge zegt dat het erin ging. Niet alleen in je hoofd, maar ook in je hart. Dat het woord kracht deed. Dat dat het voedsel werd voor je ziel. Zeker als het je veroordeelt. En het je uitkleedt. En het van ons helemaal niks meer overlaat. En ook als dat woord open gaat. De zaligheid laat zien in een ander. In de zaligmaker der wereld. Hoe zoet zijn wij uw redenen geweest. Het is geen Bijbels kenmerk. Als wij onszelf niet toetsen aan de Bijbel. Als die woorden van de schrift ons niet meer raken. Als we rondom de woorden van de schrift, waarin God tot mensen spreekt, onze eigen woorden er zo vaak aan toevoegen en ermee vermengen. De Heere bindt zijn kinderen aan zijn woord. En die liggen ook verklaard in dat woord. Vandaar dat lied. Nog iets bij dat lied. Dat die 10 dingen die daarin staan is rustig doorleest. Weet u wat dan ook zo opvalt? Dat het gaat over de Almachtige God. Gij Koning der Heiligen. Wie zou u niet vrezen? Uw naam niet verheerlijken? Dat zingen die zangers bij de glazen zee. Wat is nu de harte taal van de kerk en van de kinderen Gods? Zijn dat de dingen die zij nu allemaal hebben en meemaken en beleven? Ik zeg niet dat het zonde kan. Is dat nou het voornaamste? Moeten we daar nou op steunen en op leunen? Nee. Die zanger bij de glazen zee, die verlost de kerk. Die wordt onderwezen uit de Bijbel, door Gods geest. En die wordt onderwezen in de eer en in de glorie van de Hoge God. Al wat gij brocht, dat zal juichen tot uw eer. Dat gaat niet over mens. Dat gaat niet over dingen van deze wereld. Dat lied bij de glazen zee. Dat gaat over de heerlijkheid. De almacht en de grootheid Gods. Dat gaat over zijn naam. Die eeuwig eer moet ontvangen. En u voelt wel aan, dat is niet een praatje. En dat is echt. Kent u dat ook? Het niet meer ging om u of om mens, maar om de eer en om de glorie van Gods naam. De naam van God de Vader, die zijn welbehagen zondaren opraapt. De naam van God de Zoon, die afdaalde in deze wereld om aan de gerechtigheid te voldoen. Om een weg te banen waardoor zondaren behouden konden worden. De naam van de Heilige Geest die de zaligheid toepast. Doordat hij zondaren verlegen maakt naar God. Doordat hij zondaren stilzet en arresteert. Doordat hij plaats maakt in een weg van ontdekking voor de Christus der Schriften. Zouden we die God niet roemen en eren? En dan nog iets. Is het lied nou nog eens zo door? Er zijn allerlei dingen in. Het is ook een lied van verwondering. Wie zou u niet vrezen? Heere, en uw naam verheerlijken. Het is een lied wat opkomt uit de schrift. Wat verklaard ligt in de schrift. Een lied wat verheerlijkt, wat gaat om de eer en om de glorie Gods. Een lied waarin we horen de verwondering van de kerk Gods. Wie zou u niet vrezen, Heer? Het is toch niet te begrijpen dat u naar zulke mensen hebt willen omzien. Gemeente, er is een eeuwigheid voor nodig. Straks. Om uit de diepte. Steeds opnieuw. Vanuit de verwondering. Te mogen zingen en zeggen. Dat er één was. Die er zo één wilde omzien. Wie zou u niet vrezen? Weet u. Als God nou in je leven komt, jong, oud. Als God nou voor het eerst zaligmakend in je hart komt. Door de Heilige Geest. Och, dan kan de hele wereld zalig worden. Want er is niemand zo slecht en zo ellendig als jij. Zou het ook de hele wereld toeroepen wat er in die God van de Bijbel, in die God van de Schrift te vinden is. Maar dan wordt wel de grote vraag, zou ik nog zalig kunnen worden? Dat gaat aan wegen, snapt u? Dan wordt het zo heel persoonlijk. De oprechte verwondering is altijd heel persoonlijk. Wie zou u niet vrezen? Er zit ook gunning in, dat begrijpt u ook. Wie zou u niet vrezen? Dan heb ik een paar dingen gezegd. Van het lied van de verloste kerk. Hebben u dat lied nou ook wel eens gezongen? Ik vraag niet of u het alle dagen kunt zingen. Ik vraag ook niet of u het luid op en duidelijk hebt gezongen. Maar heb u het ook wel eens gezongen? Dat u het niet kon begrijpen. En God naar u wilde omzien. Zoals een lof zelfs in de nacht. Zingen dat ik hem verwacht. Een hart wat mij mocht treffen. Wat de God mijn levens heffen. Leert de Heer zijn kinderen. Op de weg die naar boven leidt. Het leert hij door. We weten barende genade. Mooi dat Johannes daar nou mee begint. Hè? En dan zo die verschrikkelijke oordelen komen. Dat hij nou eerst is even dat geluk laat zien van de kerk Gods en van de kinderen Gods. Ik denk dat het ook wel het belangrijkste is dat we elkaar nou eens jaloers konden maken op wat er nou bij God te krijgen is. Voor arme zondaar en voor arme zondares. Dan gaan we nu naar onze tweede gedachte. Het gaat over de voorbereiding voor die ontzaglijke oordelen. We gaan eerst samen zingen en dat doen we. Uit Psalm 68, het vierde vers, O God, toen gij met majesteit en wat er verder volgt. En dan zal de Heere dus in deze wereldgeschiedenis de zonde bestraffen, vooral aan het einde daarvan in het eeuwig oordeel. En hoe zal die bestraffing dan zijn? We kijken even vast naar hoofdstuk 16, bijvoorbeeld het 10e vers. En de vijfde engel goot zijn schaal, zijn viool uit op de troon van het beest. En zijn rijk is verduisterd geworden. En zij, de mensen, kauwden hun tongen van pijn. En zij lasterden God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun zweren. En zij bekeerden zich niet van hun werk. Ik heb het alleen even voorgelezen. Ik kom er de volgende keer nog wel op terug. Om een indruk te geven over de ontzaglijke bestraffingen en de oordelen die dus in de geschiedenis over de wereld zullen gaan. Zo erg dat niet alleen straks in de rampzaligheid, maar ook hier op aarde al tijden zullen aanbreken dat mensen hun tongen zullen kauwen van pijn. Nou, dat is dus heel erg. En nu lezen we in het slot van hoofdstuk 15 hoe de Heere die zeven engelen als het ware gaan voorbereiden om nu die schalen uit te storten over de aarde. Eerst de aankondiging, de ruiters, dan de waarschuwingen, de bazuinen en tenslotte de oordelen, de voltrekking. Nu staat er in het slot van hoofdstuk 15, we gaan die versen 5, 6, 7 en 8 maar even na. Een paar dingen die, waarin de Heer iets duidelijk maakt over die oordeel, over die bestraffingen die er in hoofdstuk 16 zullen komen en die dus gestalte krijgen in deze wereld. En dan kijken we eerst even naar vers 5. Dus gaat dus over Gods straf over de zonde. Het bijzonder van de zonde tegen opstand tegen God. Alle zonde is opstand tegen God, maar vooral verwerping van het evangelie, het negeren van God, het naast zich neerleggen van de bazuinen, van waarschuwingen enzovoorts. De Heer zal dat straffen. Dan staat er in vers 5. En naar deze zag ik en zie, de tempel en de tabernakel der getuigenis in de hemel werd geopend. De tabernakel der getuigenis. Dat was in het Oude Testament het Heilige der Heiligen. Daar stond de ark en in de ark lag de wet, de getuigenis, de 10 geboden. Dat betekent dat God zal oordelen naar de 10 geboden, dat is de maatstaf. En dat dat oordeel, die bestraffing Gods, zal plaatsvinden vanuit de hemel. Het is goddelijk oordeel. En daar ontsnapt niemand aan. God ziet ook nooit iets door de vingers. En u en ik, de Heer toetst ons aan zijn wet. Of we God lief hebben gehad in ons leven boven alles. En of we onze naasten lief gehad als onszelf. Ik denk niet dat straks in het grote oordeel u met een stukje dogmatiek of met een beetje beschouwing en zo. Nee, nee. Gij zult niet stelen. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet doodslaan. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dan zal de Heer onze schuld en ons hele kromme leven toetsen aan dat getuigenis. En als dan ons leven niet verzoend is in dat offer van Christus, dan zal de hemel ons oordelen. En dan slaat God niet ene zonde over. En dan zal niemand van het oordeel God ontsnappen. Uit de hemel. Op aarde kunnen we een mooier voordoen dan het werkelijk is. Op aarde kunnen we ons verstoppen. En voor God kan niemand zich verstoppen. Als straks die engelen uitgaan. En als die oordelen Gods over de wereld gaan. Gemeente, dat zal rechtvaardig zijn. Dan komen we in de handen van de rechtvaardige God. En buiten Christus, leert ons de Bijbel, is het vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Heeft u dat nog nooit aangegrepen? Als uw geweten nu begint aan te klagen. Als u let op wat u doet in uw leven. U nadenkt door wat u denkt. God eist volmaaktheid. Als ons leven niet volmaakt is, dan zal er elke zonde wis en zeker met eeuwige straf straffen. Is er nog een middel? Nee, niet bij uzelf. Is er nog een weg? Niet bij mensen, of niet in deze wereld, of bij de aarde. Er is een middel. Het ene middel. Het bloed der verzoening dat beter dingen spreekt dan Abel. Begrijpt u dat elke prediker van het evangelie het aan zijn roeping verplicht is om zijn arme hoorders te wijzen dat ene middel waarin de goddelijke gerechtigheid is voldaan. En dat het evangelie ons leert. Alleen dat bloed reinigt. Van alle zonde. En de God te doen. Dat staat in hoofdstuk 5. We zijn God kwijt. En een zondaar krijgt ook met God te doen. En zal nooit eerder rust vinden. Voor het hol van zijn zielenvoet. Dan alleen in die aangebrachte gerechtigheid. Van Sions koning. In de tweede plaats. Een goddelijk oordeel. Een goddelijke straf. In de tweede plaats. We lezen vers 6. En de zeven engelen. Die de zeven plagen hadden. Kwamen uit de tempel bekleed met rein blinkend lijnwaad, omgord om de borst met gouden gordels. Die engelen zien er opmerkelijk uit voor ons. Wij hebben een gordel om onze lendenen, onze heup. Deze engelen dragen een gordel om de borst en dat betekent een teken van hoge waardigheid. Zo was dat in het oosten. Het zijn dus engelen die met hoge waardigheid bekleed zijn. En bovendien, het zijn er zeven. Niet acht, niet drie, maar zeven. En zeven is in de openbaring het getal van de volkomenheid. Dus als die zeven engelen uitgaan om die straffen uit te delen, om die straffen, om die oordelen Gods te brengen in de wereld over de zonde, dan zullen die engelen dat oordeel Gods in zijn volle omvang gaan voltrekken. Wij kunnen straf in die zin wel eens wat matigen of wel eens wat geringer voorstellen dan we wellicht verdiend hebben. Iemand krijgt bijvoorbeeld die gevangenisstraf, verkorting van zijn gevangenisstraf. Of... Maar zo is dat bij God niet. God gaat van zijn recht niet af. En God zegt, dood schuld wordt met dood straf betaald. En die gerichtsoefening Gods, die oordelen Gods, die zijn niet voor de helft. De Bijbel leert ook niet een vage vuur, een soort poosje van loutering en dan alsnog komt het wel in orde. Nee. Als wij onbekeerd leven, onbekeerd sterven, onverzoend God gaan ontmoeten. Of we dan dominee zijn geweest of ouderling, of we dan lid zijn geweest van de gereformeerde gemeente of niet, dat maakt allemaal niet uit. Of de mensen ons dan geroemd hebben, zoals bij de fariseer die zo mooi kon bidden, weet u wel. Ik dank u dat ik niet ben. Of we misschien zelf ons al hebben opgewerkt tot een of andere belangrijke man in de kerk of weet ik wat. Maar dat geldt voor God allemaal niet. Als u zonder Christus sterft. Als u eenmaal met schuld voor God moet verschijnen. Dan zullen die zeven engelen de toorn Gods over u voltrekken. Dan gaat er nooit wat vanaf. Dan houdt dat nooit op. Dan komt de drievoudige dood over u heen. En die oordelen zullen aangrijpender en indringender zijn. Naar de mate u de weg hebt geweten. Naar de mate God meer bemoeienissen met u heeft gehad. We zijn hoop ik alle gedoopt. En als dat niet zo is, dan moeten we er werk van maken dat we tot doop gedoopt zouden kunnen worden. Maar dat teken op ons voorhoofd, dat wil niet zeggen. Als wij bijvoorbeeld wel gedoopt zijn, maar eenmaal onbekeerd sterven, dan zegt onze belijdenis, dan verandert dat teken niet meer in een genadeteken, maar in een zegel van uw verdoemenis. Ik zeg dat niet zo graag, maar het is wel Bijbels. Voelt u dat God, en u straks God gaat ontmoeten. En u leunt en u steunt nog op dingen van uzelf. Dat dan voor eeuwig kwijt is. Dat dan een volledig oordeel over u zal gaan. En dat er geen enkele matiging in zal zijn. Breng ze hier. En sla ze voor mijn voeten dood. O dominee, houd toch op, ik word er zo bang van, ik zou wensen dat u nooit bang werd. Ik zou wensen dat u net als Noach beangst werd en de ark maar ging bouwen. Als u nog een ongeredde ziel hebt, ik zou wensen dat u zou worden uitgedreven naar de binnenkant en niet zo ophouden met de schreeuwt te God. Want als eeuwigheid wordt, en als die toorn Gods over u heen gaat, dan was het beter niet eens geboren te zijn. De Heer Jezus zegt het tegen Judas, hè? Het ware goed indien die mens niet geboren waren geweest. Dat wil ons dat zesde vers zeggen. Volkomen. Zevende vers. En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden violen, zeven schalen, vol van de toorn Gods, die in alle eeuwigheid leeft. Kijk, een schaal kun je voor de helft vullen. Een schaal kun je op de bodem vullen. Je kunt die schaal ook helemaal vullen. Staat in de tekst. Vol van de toren Gods. Die toren. In het vijfde vers. Is het een goddelijk oordeel. Daarom snapt niemand aan. In het zesde vers is het een volkomen oordeel. En in het zevende vers. En dan verwoord ik dat met de woorden van de Heidelberger. De schrikkelijke toorn Gods. Dan zou ik kunnen spreken over de tijdelijke dood. Dat is al aangrijpend. Dan zou ik kunnen nadenken over de geestelijke dood waarin we worden geboren. En waarin we als God niet ingrijpt ook omkomen. En ik zou tenslotte kunnen spreken over de eeuwige dood. Leest u de evangeliën eens door. Dan zal u opvallen hoe vaak en hoe indringend de Heer Jezus hiervoor gewaarschuwd heeft. Paulus heeft gepreekt over het geloof. Petrus heeft gepreekt over de hoop. Johannes heeft gepreekt over de liefde. Het valt op in de Bijbel dat de Heer Jezus het meest heeft gepreekt over eeuwig wel en eeuwig mee. Hij wist wat het betekende. Om weg te zinken onder de toorn Gods. Hij wist wat het was toen hij uitriep. Waarom hebt ge mij verlaten? Die uit te spreken gemeente. Staat echt in de Bijbel. En daarom hebben we ook vrijmoedigheid om dat tegen u te zeggen. En we voegen er de woorden van de doper aan toe. Vliet de toekomende toorn. U weet wel, hè? Dat was voor Christen het begin. Om de stad des verderfs te gaan ontvluchten. En nou tenslotte, de tijd is op. Vers 8. En de tempel werd vervuld. En de rook uit de heerlijkheid Gods en uit zijn kracht. En niemand kon in de tempel ingaan. Totdat de zeven plagen, de zeven engelen, geëindigd waren. Wat betekent dat? Het beeld wat gebruikt wordt, komt uit het Oude Testament. Dat is de heerlijkheid Gods. We komen het in het Oude Testament ook enkele keer tegen, dat die wolk intrek neemt in de tabernakel. En die wolk hing ook, samengevat, boven het verzoendeksel. Maar dat die wolk dus intrekt in de tabernakel en dat die tabernakel niet meer toegankelijk is. Dat er niemand meer in kan vanwege de heerlijkheid Gods. Dat beeld wordt hier gebruikt. En nu wordt die tempel geheel vervuld, zodat die tempel niet meer toegankelijk is. Dat die tempel ook niet meer binnengetreden kan worden. Zoals gebruikelijk met het bloed der verzoening. Dan wil deze tekst eigenlijk zeggen. Het oordeel is definitief. Het is onherroepelijk. Er komt geen genadeboodschap meer uit die tempel. Het bloed der verzoening kon niet meer naar binnen worden gebracht. God zegt in deze tekst, en dat is het meest aangrijpende nog, hè? Die oordelen die de Heer eerst liet aankondigen, waarvoor hij liet waarschuwen, worden ook een keer onherroepelijk. En is voor eeuwig te laat. En als kan zich al voltrekken in ons leven. Denk aan Judas. Denk aan Esau. Denk aan Kai. Die zich zo hebben verhard dat er geen weg terug meer leek te zijn. Door hun eigen schuld. Maar eenmaal op de jongste dag, dan wordt dat oordeel Gods onherroepelijk. Breng ze hier en sla ze voor mijn voeten dood. Gemeenten hebben we heel rustig die teksten eens overwogen. En dan keer ik even terug naar wat ik aan het begin zei. Daar zien we die oude Johannes op Patmos. Hij ziet die oordelen Gods wat de hemel zich gaat opmaken. Om die oordelen te voltrekken. Tot waarschuwing. Voor allen die nog leven in hun natuur staan. En tot aansporing. Het is vandaag nog het heden der genade. Maar ook tot een onnoemelijke troost voor de kerk des Heren. En ik ga het nou niet meer voorlezen. Maar leest u het slot van artikel 7 letter van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dan kunt u denken aan Guido de Bray. Onrechtvaardig veroordeeld en op de brandstapel gezet. Dat Guido de Bray dan tenslotte eindigt dat al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zullen geworpen worden. En van God recht doen. En daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen. Wat zal dat zijn? Voor al de kinderen Gods. Hun koning mogen aanschouwen, die hen heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Als we alles wat er hier bedroefde en benauwde op deze wereld voor eeuwig weg zal zijn en ze voor altijd mogen eindigen in de lof en in de aanbidding van het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods. En het gezang van het lam. We zullen het lam volgen. Waar het ook heen gaat. Kent u die zin nog uit de Christenreis? Bijna aan het einde. Toen kwam in mijn hart. Zeg maar ja. Een nameloos verlangen om daar te mogen zijn. Amen. Slotzang gemeente Psalm 104 en daarvan het vierde vers. Psalm 104, het vierde vers, gaan we samen zingen. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.